Voor de luisteraar van de kerktelefoon zal ik de schriftverdeeltes en de psalmen even noemen. Het schriftverdeelte Johannes 14, vers 1 tot 21 en Johannes 16, vers 1 tot 16. En psalm 143, vers 10, psalm 119, vers 25 en 86, psalm 35, vers 1 en psalm 43, vers 3. Ik herzeg schriftlezing Johannes 14, vers 1 tot en met 21 en Johannes 16, vers 1 tot en met 16 en psalm 143, vers 10. Psalm 119, vers 25 en 86. Psalm 35, vers 1. En Psalm 43, vers 3. En de Heilige Catechismus, zondag 20. Ik wens u een goede dienst.
Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten we nu ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 143. En daarvan het 9e en ook het 10e vers. Dus ik wilde graag voorafgaande het opgegeven vers 10 ook het 9e zingen. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. Verlos mij uit des vijandslagen, red mij van hen die mij vertrainen. Ik schuil in mijn benauwde dagen, bij u mijn God, bij u alleen. En het 10e, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 9 en 10 van Psalm 143.
Thank you.
Schriftlezing, gemeente, in dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in het evangelie naar beschrijving van Johannes en daarvan gedeelten uit het 14e en 16e hoofdstuk in verband met de behandeling van de 20e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus, handelend van de derde persoon, de Heilige Geest. Lezen wij Johannes 14 vanaf vers 1 tot en met vers 21. En uit Johannes 16, de versen 1 tot en met 16, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lang een tijd met u lieden en hebt gij mij niet gezien, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, omdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft in der eeuwigheid. namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden hun diensten doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik van u hen van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot diegene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, opdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van de wereld, opdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader.
Vergoot, moeder ons, voor het heilige aangezicht des Heeren in de gemeenschappelijk gebed. Door u, o God, verwaardigd om daarbij te mogen zijn, om dat te hebben mogen horen. Die avond voor de dag van het sterven, uit de mond van uw zoon, ik ga heen tot de Vader. Maar ik zal u geen wezen laten, een andere trooster zal komen. Ik zag het voorrecht om dat te hebben mogen horen. De kerk die daar bij u was. Heere, Judas Iscariot, een van de 12. 11 anderen, 12 discipelen. Ze hebben al die jaren de waarheid gehoord. Tot het laatste toe, maar wat een verschil. Want ook vanmiddag zijn wij geroepen om u ootmoedig te beleiden. Dat grote voorrecht om de woorden Gods te mogen horen. Om verwaardigd te worden dat van u te vernemen, de woorden des eeuwigen levens. Maar, Heere, er is meer nodig. Dat bewijst ook de aanwezigheid van Judas. Van zoveel anderen al die jaren door, die ook de mond der waarheid hebben gehoord. En die hem zelfs zijn nagelopen. Maar die toch nooit deel hebben gekregen aan de waarheid. En wat leren we dan? Het voorrecht, ja, maar ook de ontzaglijke verantwoordelijkheid. Ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Om te spreken, om te horen. Maar daar zult u eenmaal op terugkomen. Dan moet ook Judas verantwoorden wat hij nooit kan. Hij heeft het al moeten doen in het uur van zijn sterven. Tezamen al de andere huichelaars, heren, op de jongste dag als alle mensen verzameld zullen worden en vergaderd voor uw rechterstoel, o Christus. Ook wij, en wat zullen we dan zijn, huichelaars, of in de waarheid ingeleid en door de waarheid voortgeleid om in de waarheid te eindigen. U weet het, maar wij moeten het ook weten en ook deze middag spreekt u nog. En wij mogen het nog horen, ontzaglijke woorden over de Heilige Geest die als die andere trooster is gekomen, die er altijd is geweest. Maar nu, heren, wereldwijd is gaan arbeiden. Wereldwijd zielen vergaderd, samenvoegt, inbrengt in het lichaam van Christus. Opdat uw huis, o Vader, vol zal worden. En dat wij ook vanmiddag niet alleen geroepen zijn om van die derde persoon te spreken en van hem te horen. Maar dat we ook hem mogen leren kennen in zijn werkzaamheden, in zijn persoonlijke inwoning. Heere, want het is goed en groot dat de gemeente, de jeugd en de ouderen hier en thuis worden onderwezen in de kennis van uw woord en getuigenis. En dat behaagt u ook. Maar dat we ook zullen verstaan en ook zo zullen luisteren, dat al die woorden ook werkelijkheid moeten worden in ons hart en leven. Dan kan het niet anders zijn, of dan grijpen die woorden aan. Het zijn ook aangrijpende woorden, maar die laten dan een mens niet onveranderd en onvernieuwd. Dan wordt hij door uw woord, als het bad en wedergeboorte, wederom geboren door woord en geest, levend gemaakt. En dat leven wordt ook onderhouden. Een levend mens klaagt over de zonde, een levend mens vraagt om het leven. En zou u al die dingen niet alleen willen voorstellen, maar ook willen schenken? Spreken we over de geest. Spreken uit de geest. In verbinding met de geest. Opdat we uit die geest bediend de weg zouden vinden. De weg, de waarheid en het leven, Christus. Die zich nog laat vinden in de ontdekkende werkzaamheden van de Heilige Geest. Heren, en dank dat we ook deze middag hier weer mogen zijn. Dat we ook deze morgen van u nog zijn onderwezen, de weg die u houdt met uw kerk. Dat het ook vanmiddag zo mag zijn, heren. Gij die daar zetelt aan de rechterhand des Vaders. Dat gij met uw tranen en met uw woorden ook deze gemeente zou willen bedienen. Opdat er ook hier nog een rechte verslagenheid zou komen. Een rechte verootmoediging voor uw heilig aangezicht. En wilt u dan al datgene wat wij horen ook daarvoor gebruiken. Heren, dat aangrijpende van het sterven. Een van de onze, zo klein, zo jong nog. Dat, heren, In onderscheid met zoveel die al op een hoge leeftijd zijn gekomen. Die ook zich verwonderd moeten afvragen wat onderscheid is er dan. Maar het is altijd uw werk om onderscheid te maken. En wij zullen u niet ter verantwoording kunnen roepen. Maar geef dan dat buigen, Heere. En ook voor degenen die, zoals wij allen samen toonbeelden zijn van uw genade, nog in het heden der genade mogen zijn, dat wij ootmoedig leren buigen. Want het leven ons nog gelaten, dat is niet verdiend. Maar het zal wel gebruikt moeten worden, tot dat doel waartoe gij het gegeven hebt, om het leven te vinden, het leven te voeden, dat kunnen we niet. Heere, maar zo als een onwetende en dwaas in onszelf, maar aan uw voeten mogen liggen, wilt u ons daar brengen, om nog van u entwege bediend te worden, om de raad Gods nog uit te dienen, dat ook voor ons het uur komt om voor u te verschijnen. Heere, dat we dat ook mogen beseffen, iedere prediking, ja, iedere dag opnieuw, en steeds maar weer en steeds meer ook, wat het is om mens te zijn, sterveling te heten. Uw naam is alreden genoemd, dat gij mens zijt, aangrijpende werkelijkheid, een mens te zijn. Heer, u weet dat er ook hier zijn, vanmiddag in ons midden, die het wel eens uitgeroepen hebben, misschien nog wel uitroepen. Was ik maar een dier? Was ik maar ooit een mens geweest? Want dan had ik geen ziel voor de eeuwigheid die verloren kon gaan. Maar ik ben een mens. En Heer, nu mogen wij niet twisten met u en eigenlijk dat ook niet zeggen. Want we zijn mens. En Heer, we zijn eenmaal de kroon geweest van uw schepping, maar de kroon is in het stof gevallen. En dan gaat u eeuwig kunnen blijven liggen, maar het is het vrije van uw eeuwig welbehagen. Waardoor gij nog mensenkinderen hebt willen aanzien in de zoon van uw eeuwige liefde, van eeuwigheid verkoren om bij u te zijn, om uw kroon te wezen. Om ook hem te kronen met uw goede tierenheid. Dan wilt u de prediking nog gebruiken. Mag u ook onder ons dat nog uitwerken, dat wij van dood levend worden. Dat we uw kinderen mogen zijn. Voortgeleid in al de waarheid. Stel dan nog de waarheid voor. Maar breng ons ook onder die waarheid. Heere, want wat baat het de mens? Als zou u alles bezitten wat in de wereld is. Zo spreken wij met het oog op de wereld. Maar we moeten eraan toevoegen. En dat hoort er ook wezenlijk bij. Laat het ons ook gezegd zijn. Wat baat het ons? Al weten we al de waarheid van de kerk. Wij hebben er geen zaligmakend deel aan. Het zal een molensteen zijn, extra bij die andere die toch al om onze hals hangt. Die ons nog dieper zal wegsleuren naar de diepste diepten van de verlorenheid, weggeweten, maar niet bewandeld te hebben. Heere, gedenk ons dan in het spreken, het luisteren, hier en thuis. En geef nog dat er wonderen mogen gebeuren. Want dat is de gemeente Gods. En die hebt ook de eeuwen door hier nog willen hebben en houden. Die het van zichzelf niet weten, maar die in de waarheid zijn ingeleid. En dat is een volk dat mag weten wat ze zelf meest niet kunnen vatten. Wat Johannes heeft gezegd, gij weet alle dingen. Gij hebt de zalving des Geestes. En wat is dat bijzonder, Heere? Als een dwaas volk over de wereld, niets te weten, niets te kunnen, toch te horen. Gij weet alle dingen, gij hebt de zalving des Geestes. Ach, er zijn een volk dat mag het wel eens verstaan, dat dat nou van haar geldt. Dan wordt dat wonder zo groot, en dat verstaan ze dan ook niet. Dat zij nog voorwerp mochten worden van uw eeuwige liefde. Heren, maar dat een ieder ook vanmiddag van ons dat nu van u gaat begeren, bekeer me. Heer, ik sta er ook buiten, bekeer me. En breng me nog door uw waarheid geleid, door die glans geleid, terug in uw lieve gemeenschap, in uw zoete aanwezigheid. Want dat is het leven, daar buiten is alleen maar dood. Heren, mocht er zo één grote schreeuw uit de gemeente opgaan en voor uw aangezicht komen. En zend daartoe uw geest ook onder ons nog neder. En verheerlijk daar in uzelf. We vragen het. In de wegneming van al onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Dan ligt voor ons gemeente de 20e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 20, vraag en antwoord 53. Catechismus heeft mogen spreken over de eerste persoon, de Vader, schepping en onderhouding, voort van de Zoon, de namen, de ambten, de staten, de personen. Zijn genoemd Vader en Zoon en nu de derde persoon genoemd, de Heilige Geest. Van hem lezen wij het leerboek van de kerk, zondag 20, vraag en antwoord 53, het volgende in de vraag: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En in het antwoord: eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachter een eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, omdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. De persoon van de Heilige Geest. Geliefde zondag 20, de persoon van de Heilige Geest. En er worden door onze catechismus 5 zaken van de Heilige Geest genoemd. Ten eerste dat hij God is. Ten tweede dat hij gegeven is aan de kerk. Ten derde dat hij bruidswerver is. Hij verenigt de ziel met Christus. Ten vierde dat hij troonster is. Ten vijfde ook de trouwmetgezel van de kerk, die tot in eeuwigheid bij mij blijven zal. De persoon van de Heilige Geest, een vijftal gedachten zoals de catechismus ons die voorstelt. De persoon van de Heilige Geest, God, gave, bruidswerver, troostig en metgezel. God. Eerstelijk dat hij dus samen met de Vader en de Zoon waarachter een eeuwig God is. Gave. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Bruidswerver, omdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Troostig. Mij troosten en met gezang en bij mij eeuwiglijk blijven. De persoon van de Heilige Geest, God, gave, bruidswerver, trooster en met gezang. Zingen wij nog van Psalm 119, de versen 25 en 86. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Als gij uw mond aan mij had toegezegd, gaf mijn hart vertroosting, geest en leven. 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron eruit stort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden, want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. 119, de versen 25 en 86. de Heilige Geest God is. Gemeente, u kent de geschiedenis van Ananias en Safira. Twee leden van de nog jonge gemeente in Jeruzalem. Ook zij besluiten op een gegeven ogenblik in navolging van anderen die hen daarin zijn voorgegaan, hun bezittingen te verkopen. Hun haven, dat kan zijn het land, een boerderij. Hun haven te verkopen en de opbrengst daarvan neer te leggen aan de voeten van de apostelen. Alles wordt verkocht, maar een deel van de opbrengst wordt achtergehouden. Maar het wordt niet gezegd. En Ananias brengt het geld, legt het neer aan de voeten van de discipelen. Om dan van Petrus, bediend door de Heilige Geest, te horen: Ananias, je liegt niet tegen mensen, maar je liegt tegen de Heilige Geest, je liegt tegen God. Vreselijke zaak, geliefde. Met een leugen in de rechterhand eenmaal voor God te verschijnen. Wat zal dat ontzettend zijn. Hier gaat het echt om het volgende. Uit de woorden van Petrus blijkt duidelijk: God is de Heilige Geest. Tegen God, tegen de Geest gelogen dat de Heilige Geest God is. Dat is eerst wat wij moeten leren. Volgens ons leerboek, volgens de catechismus. Dat Hij waarachtig en eeuwig God is. Blijkt niet alleen uit de naam, maar ook uit de eigenschappen. Ik noem u er één uit Psalm 139. Waar duidelijk van de Geest wordt gesproken. Dat Hij alomtegenwoordig is. Steeg ik op den hemel, Gij zei, daar ben ik mij in de hel. Ook daar is uw Geest. Wat van de Vader geldt, geldt ook van de Zoon, geldt ook van de Geest. Alomtegenwoordig uit de naam, uit de eigenschappen. Maar ook uit andere zaken als de werken en de eer die Hij waardig is, blijkt dat ook de Heilige Geest God is. Deze derde persoon, tezamen met de Vader en de Zoon, de ene eeuwige God en Heere. Vader, Zoon, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. Dat is dus de Heilige Geest, geliefde. Die derde persoon is God, ook God. En we belijden het met het andere belijdenisgeschrift van de kerk, aangaande de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. Geliefde, het is duidelijk, de Heilige Geest is God. Een waarachtig, eeuwig God. En van die derde persoon, de Heilige Geest die God is, wordt nu beleden door een kind van God, ook aan mij gegeven. Dat Hij, de Heilige Geest, ook mij gegeven is. Gegeven is. Ook dat is naar het woord des Heeren. Ook mij gegeven. Geliefde, wij spreken nogal wel eens over de nood van de kerk. Maar vanmiddag zou ik er dit van willen zeggen. U kunt heel veel spreken over de nood van de kerk en wijzen op de aantallen, wijzen op het niveau van de belijdenis, wijzen op de levenspraktijken, nog veel meer. Maar de werkelijke armoede ligt hierin, wat hier staat. Wordt dat nog gevonden? Kan dat nog in waarheid gezegd worden? Ook door ons, ook door mij. Niet durf ik dat, want ik durf veel hoor. Wij durven nogal wat. Nee, is dat nou waar? Mag ik dat nou weten? Ook mij gegeven is. Kom, als je wat krijgt, dan weet je dat wel hoor. Mens wordt toch niet in zijn slaap bekeerd. Daar is hij wel zelf bij. Ook mij gegeven. En ik hoor het woord van Paulus uit 1 Korinthe 2. Wij hebben, daar heb je het woord, hè. Wij hebben ontvangen. Mij gegeven is. Wij hebben ontvangen, zegt Paulus, de geest die uit God is. En hij voegt er ook aan toe, wat dat betekent, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dit is een gouden woord. Al Gods woorden zijn goud, het is waar. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Tweemaal komt dat geven, dat schenken aan de orde. De geest ontvangen. Opdat je door die geest ook zou weten wat je nog meer ontvangt. De dingen die ons van God geschonken zijn. Het tweede is dus dat de geest gegeven wordt. Hij is een gave van God aan de kerk. Gegeven. En geliefde, daar ligt nu zo alles in besloten. Zonder dit zou er geen zaligheid zijn. De kerk leeft van het gegevene. Van hetgeen ontvangen wordt. Want, oh, die belijdenis is zo fundamenteel. En die beleving is zo wezenlijk dat wij door de zondeval dood zijn. Eenmaal in het paradijs. Wandelend met een drieënige God. Dat was het leven. Maar de zondeval is dat wij doodgevallen zijn. Dood. En dan gaat God krachtens zijn wezen geen gemeenschap meer onderhouden. Dat kan hij ook niet. Alleen met wat leeft. Niet met wat dood is. De mens heeft God verlaten, voor de dood gekozen. Hij ligt nu dood. En bij die doodstaat hoort de geest van de wereld. Waaruit blijkt nou dat een mens, u en ik, wij samen dood zijn. Omdat wij zoeken de dingen die beneden zijn. Dat is dood dat je het hier zoekt. Waar je het nooit zult vinden. De geest van de wereld. Dan zoeken wij de dingen die beneden zijn. En dat is, nou ja, dat is lust en vermaak voor de een. Dat is geld, goud en goed voor de ander. Dat is kennis en wetenschap voor een derde. En ga zo maar door. Er is verschil. Maar wezenlijk hebben ze alles te maken met het hier en nu. Hier beneden is het. Het ware leven, lieve loven, is hier beneden. Dat is de geest van de wereld. Daar zijn wij mee bezet. Daardoor gaan wij ook met de wereld sterven. Wij liggen dood in de zonde en de misdaad. En dat zal ook altijd zo blijven, want een dode kan zich niet levend maken. Een dode kan zich niet opwekken en terugbrengen in de gemeenschap met God. En dat is zo'n ontzaglijke waarheid. En wie daar iets van geleerd heeft, die weet nu wat hier staat. Dat God nu gaat geven, want daar kan niks genomen worden. Een dode legt nergens de hand op. Maar dat nou gegeven wordt en dat kan ik niet klein krijgen. Waarom, heren? Op mij gemunt. Waarom? Mij gegeven. Die lieve geest. Die heren is en leven maakt. Ik moet daar straks nog wat over zeggen. Dat is heel wezenlijk ook alweer. Die heren is en leven maakt. Want, oh, dat hoort bij de dwaasheden van ons gevallen bestaan. Dat wij wel eens van een geest iets maken wat het niet is. Of een geest even houden die hij niet is. En dat we misschien kunnen zeggen, oh, wat hoorde ik zo even daar. De geest der wereld, de dingen zoeken die beneden zijn. Geld en goed en kennis en wetenschap en lust en vermaak en die dingen meer. Nou, dat mag ik rustig zeggen. Mag wel zijn blik omhoog slaan. Ik zoek de dingen die boven zijn. En dan bent u bekeerd. Hè? Dan zeg je, kijk wat dat ene is. Ja, maar die geest van de wereld kent nog niet alles gezegd hoor. Die kan ook braaf godsdienstig zijn. En zeggen, oh, maar als u nou zo godsdienstig geaard bent, dan mag u wel eens omhoog kijken, hoor. Als ik u daar weten tevreden kan houden, zegt de duivel, dan mag dat wel, hoor. Kijk maar eens omhoog en beeld je dan maar in dat je ook een godsdienstig mens bent. Maar het is nog steeds de geest van de wereld die u bezet houdt. Geliefde, daarom is het zo ontzettend van belang dat wij gaan verstaan wat dat nou is. Wie die persoon nu is die aan de kerk gegeven wordt. En ik zeg het nog een keer, die Heere is en levend maakt. Een dode zal zichzelf niet kunnen opwekken zijn. Alleen de geest van God maakt levend. Maar dit is het wonder. Hij wordt gegeven. Geschonken. Ongevraagd, onverdiend. Ongedacht. Mij. Persoonlijk. Dat is zo groot. Maar wat is dat dan? Want ik moet dat wel weten hoor. Zit u zo ook in de bank vanmiddag? Ik moet dat wel weten hoor. Ik wil mij niet bedriegen. Die Heere is een levend maakt. Dus wanneer die geest geschonken wordt, dan wordt een mens daardoor levend gemaakt. Precies. Precies. En wat is dat dan? Hoe gaat het dan? Wat gebeurt er dan? Wat moet er dan ook met mij gebeuren? Twee woorden. We zijn er, dacht ik, de vorige week middags ook mee afgesloten, zo ongeveer althans. Die geest, twee dingen, twee woorden, ja. Inwerken, inwonen. Inwerken, inwonen. Daarmee is het getekend wat de geest doet, waaraan hij gekend wordt, waaruit we zullen weten die geest te hebben ontvangen, die Heerde is en levend maakt. Hij doet dat dus, levend maken. Maar nu ga ik weer verder, want we kennen ons hart een beetje, hè. Ja, levend maken, Nou goed, naar boven kijken, dat helpt dus niet zozeer. Zal dominee niet wat anders bedoelen? Zal hij niet bedoelen, dat ik wel eens een indruk heb gehad van mijn schuld. Dat ik ween, omdat ik tegen God gezondig heb. Dat ik een gemis ken. Dat ik vanmiddag als een ongelukkig mens in de kerk zit. Is het dat dan? Is het dat dan? Die leven maakt, is dat het leven? Ontdekking. Ongelukkig worden, indrukken van dood en eeuwigheid omdragen. Is dat? Nee, dat is leven niet. Nee, dat is leven niet. Ja, maar zo begint het toch. Ja, er is veel begonnen wat nooit in God geëindigd is. Zo kan het wel beginnen. Maar daar ligt het leven niet. Daarom is dit zo gevaarlijk. U moet nou niet denken dat we hier zo dit zeggen om uw ziel maar wat te plagen. Er zijn mensen die denken, ach, nou heb ik eens wat en dan wordt het afgenomen. Ja, maar mensen, als je de God niet kan ontmoeten, dan is het maar goedheid kwijtraken hoor. En versta het ook zo niet. Er gaat toch niemand zeggen dat het missen van God, dat het leven is. U zegt maar, zo begint, zo kan het beginnen, ja. Wat is het dan wel? Zal ik dat maar zeggen? Dat is veel beter, hè? Wat is het dan wel, geliefde? Dan moet u eens kijken naar dat derde. Levend makende geest. We hebben heel kort aangeduid dat de Heilige Geest God is. Ten tweede dat hij gegeven wordt, want een mens zal het nooit uit zichzelf zoeken. En dan zal er nooit één mens zalig zijn geworden als God het niet zou geven. Want een mens niet meer kan vragen, niet meer kan nemen, wat hij ook niet waardig is om te ontvangen. Moet dus van God komen, dat is het tweede gegeven. Mij persoonlijk. Niet mijn ouders, niet mijn man, niet mijn vrouw. Want dan kan ik niet meer sterven. Moet zelf hebben. Dat is het tweede. Gegeven is. Hij is een gave dus. Maar nou dat derde. De vraag is, Wie is die Heilige Geest dan? Hoe zal ik dan weten dat die ook mij gegeven is? Er zijn zoveel geesten. Er wordt zo aan mij getrokken. En ik heb wel eens wat belevingen. En ik heb al wat uitzichten gehad. En wat gevoelens. Het is hem allemaal niet vreemd. Maar is het dat dan niet? Kan ik daar niet mee sterven? Wat dan wel? Hier staat het. Het derde. Die Heilige Geest is bruidswerver. En wat doet hij ook? En dat is zaligmakend. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dat is het waarachtig werk. Dat is het kenmerk van de levendmakende geest. Dat hij met Christus verbindt. En zijn weldaden schenkt, geliefde. En daar moet u op letten. Ik zeg niet dat al dat andere niet van belang is. Maar als u daarin loopt en meent dat daarmee het kan, dan moet ik u zeggen nee. Naar het woord van God zelf, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En dat luistert zo nauw, niet dat wij zo kritisch zijn, maar wat God zo nauw luistert, daar gaat het over. Zult u dan ook luisteren? Zal ik dan ook luisteren? Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dus geven, zodat ik in hem ga delen. In wie? In Christus. In zijn weldaden. Dan moet ik wat uitleggen voor de kinderen ook. Hè? De Heilige Geest, als nou derde kinderen, is de bruidswerver. Wat is dat, een bruidswerver? Nou, een bruidswerver. Als een voorbeeld noemen. In het Oude Testament heb je wel eens gehoord van Eliezer. Dat is de knecht van Abraham. En dan zegt Abraham op een gegeven ogenblik, Eliezer, ga daar eens naar Mesopotamië, daar kom ik vandaan. En zoek daar een vrouw voor Isaac. Hoor je wel? Eliezer, ga een vrouw zoeken voor mijn zoon Isaac. Dan is Eliezer de bruidswerver. Die moet een bruid gaan zoeken voor Isaac, voor de bruidegom. En dat is nou de Heilige Geest. Als een Eliezer de bruid gaan zoeken van Christus. Dat bedoelen we dan. Hè? Heilige Geest is bruidswerver. Zoals Eliezer uit Damascus gaat naar Mesopotamië en daar Rebecca mag vinden. Om die mee te nemen. En dan worden Isaac en Rebecca in het heilige huwelijk verenigd. Dan is daarmee ook een beeld gegeven van het werk van de Heilige Geest. Die zoekt een vrouw op. En verbindt die met Christus. En die vrouw, dat is de kerk. Die bestaat uit heel veel kinderen. Samen de bruid vormende. Dat is wat ik bedoel met de bruidswerver, de Heilige Geest. Kom. Laten we eens kijken, maar wat doet die geest dan? Hoe gaat het dan? Eliezer gaat naar Mesopotamië, je kent de geschiedenis, gaat bij die put zitten enzovoort. Hoe is het hier? En dan gaan we onderscheiden. En dan moet hij niet zeggen, ja, maar is het nou allemaal zo ingewikkeld? Als God een mens bekeert, als die moeder aan het kruis, heel eenvoudig gaat hoor, in één keer, zeker. Gaat in één keer hoor. Maar het is zo belangrijk, zo wezenlijk voor de eeuwigheid, om te onderscheiden wat daarin gebeurt. We spreken helemaal niet of dat lang duurt of kort is. Maar wat er wezenlijk gebeurt, staan we dan toe dat uit te leggen. En dan gebruiken we weer die woorden. Eerst gaat die Heilige Geest plaats maken voor die bruidegom Christus. En dan, als er plaats is, gaat hij hem met die vrouw verenigen. Dus twee dingen. Moet in plaats, als die vrouw nou niet van die man houdt, dan zal ze nooit met hem trouwen. Dan moet er eerst plaats gemaakt worden. En dan, als de lust is opgewekt door de Heilige Geest, zal er ook een vereniging plaatsvinden. Luister, luister. Was werk van de Heilige Geest? Eerst plaats maken, ja. Een mens is zo wereldgezind, die is getrouwd met de duivel. En meer hoeft hij niet. En met de wereld omarmt hij. Kust hij. Daar vindt hij zijn vermaak, zijn liefde in. Er is voor God geen plaats. We zijn vijand van God. Nu komt die Heilige Geest. Als een Eliezer naar het ver gelegen land, daar de loop treedt. En die wil hij bij de bruidegom brengen. En dan gaat hij in het hart van die mens gaat hij werken. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij, lees maar na, net als God deed bij Elia, dan gaat hij eerst dat hart openen. Dat die woorden van God erin gaan, want we luisteren nooit. Ons hart is zo gesloten, je kunt 1000 preken horen. En het kan zo ernstig zijn, en je kunt wel eens bewogen, maar je gaat toch door. Iedere keer stuit het af op dat keiharde, rotsachtige hart van ons. Maar die geest die gaat nou dat hart openen. En dan vallen die woorden naar binnen. Dan slaan ze naar binnen. En dan kom je de kerk uit en dan weet je het niet meer. Dan ben je van binnen geraakt, dan wordt het waar. Ik ben een verdoemelijk mensenkind. Dan word je zo ongelukkig. Dan loop je maar over straat te schreeuwen. Dan ga je anders naar school. Dan sta je anders bij het aanrecht. Dan ga je anders naar je weg. Want die geest, die heeft het hart geopend. En dan ga je beleven, ik reis naar de hel. Ik leef buiten God en ik sterf buiten God. En zal eeuwig buiten God zijn. Dat is werk van de geest, geliefde. En die gaat indrukken geven. Besef van eenzaamheid en van verlorenheid. Die gaat je terugbrengen naar het paradijs. En daar zie je zelf, als je mens, je God met ongeloof. Oh, dat bittere ongeloof heeft bejegend. Want daar is het gebeurd. Wat we al die tijd volhouden. God als leugenaar houden. Zijn woord niet geloven. Dat was daar ook al zo. Ten dagen dat je daarvan heet. En we hebben niet geloofd. God liegt. En we hebben de duivel, de leugenaar geloofd. En dat is ons bestaan. Dat ga je zien. Al die tijd het woord Gods niet geloofd. God voor leugenaar gehouden. Dat bittere ongeloof. Dat bittere ongeloof. Smart je dat nou niet vanmiddag? Dat je al zo lang in de kerk zit met dat bittere ongeloof. Heer, breek het dan eens af. Ik kan het zelf niet. Het hart openen. Indrukken geven. Maar ook overtuiging. Van de strafwaardigheid van de zonde. Want geloof me. Je kunt eenzaam zijn. Je kunt ook in leven God verlaten te hebben. Maar dan moet je ook nog leren. Dat daar op de eeuwige straf staat. Dat leert God ook. Zo trekt hij sporen in je hart en maakt hij wonden in je leven. Omdat die wonden openstaand gaan schreeuwen tot God. Je moet openstaande wonden hebben die schreeuwen tot God. Onbekeerd, onverzoend. Ongelukkig, onbekeerd. Liefde. Dan ga je zien dat je eigen hart niet anders is dan één grote ijdelheidskermis. De geest gaat door. Wat heeft hij in werk met de mens? Want het is altijd zo dat een mens die in nood is zichzelf gaat helpen. En dan moet u eens opletten en onthoud dat ook, lieve kinderen en ouderen samen. Het zijn twee woorden die ontzettend veel op elkaar lijken. Maar het zijn er veel mensen mee omgekomen. Wat dan? Deze woorden, middel en middelaar. En ik zeg niet dat middel een onbijbels woord is. En ik hoor de catechisme zeggen, is er nog een middel? Maar toch is er onderscheid tussen middel en een middelaar. En weet u wat het is? Dat mensen op de middelen gaan rusten van kerkgang. En omdat ze benauwd zijn en nou anders leven, de zonde niet meer zo aan de hand kunnen houden. Nu denken ze, de middelen gebruiken die ze vroeger niet gebruikten. Dat bidden, dat omgaan met Gods kinderen. Dat een betrekking krijgen op de waarheid. Dat de middelen zijn. Daarop rustend zullen ze wel zalig worden. In de middelen rusten. Maar dat is zo'n grote belediging voor de middelaar. We zeggen zo vaak, al die betaalmiddelen worden afgekeurd. En dan denken wij in de kerk, gramstorig en boosaardig. Zie je wel. Moet altijd alles maar afgenomen worden. Het is nooit goed. Nee, waarom is het niet goed? Omdat u daarmee God niet kunt ontmoeten. Het is één grote belediging en onttarting en krenking van zijn majesteit. Dat u met vals geld binnen wil komen. Er is één gepaste munt. Er is één wettig betaalmiddel. Dat is die middelaar, die persoon van Christus en die alleen in de vereniging met uw ziel zal maken dat u voor God kunt bestaan. U moet met hem trouwen, jeugd, daar ben ik te jong voor hoor. Dat zegt de duivel dat je te jong bent om te trouwen, dat is niet waar. Je moet nu trouwen met die hemelse bruidegom. Kijk, daar staat het verschil tussen middel en een middelaar. Wat gaan er veel mensen mee verloren? Steunend op de middeler. Middel en een middelaar verloochenend. Geef mij Jezus of ik sterf. Het werk van de Heilige Geest, geliefd, is dus het hart openen. Indrukken geven. Waardoor je niets meer in het oude leven door kunt gaan. En ook overtuigingen van zonde en van strafwaardigheid. Maar hij keurt ook al die middelen af om jezelf nog voor God aangenaam te maken. Dat is dat afbrekende en afsnijdende wat de Geest ook doet. Zullen we het onthouden en nog een keer begrijpen toch goed. Ik zeg niet dat dit ene een jaar doet en dan nog een jaar hierin lopen. Dat kan allemaal in een paar minuten gebeuren, geliefden. Maar als het maar gebeurt. Het werk van de Geest. Openen. Afdrukken, overtuigen, maar ook afsnijden alles wat geen wettig betaalmiddel is en wat voor God niet kan bestaan. En zo gaat hij maar door om plaats te maken voor die lieve bruidegom Jezus Christus. Hij moet Christus kwijt. Begrijpt u dat? Hij moet Christus kwijt. Dat is dat liefdeswerk van de Heilige Geest, geliefde. En daartoe al die aandrang op het hart van mensenkinderen. Hij is de bruidswerver. En hij moet voor zijn bruidegom en bruiden, voor die bruid een bruidegom verwerven. Dat twee kanten hoor. Zo moet je maar onthouden. En zo gaat hij die ziel ook verder leiden tot het overbuigen. Eerst plaats maken, afscheid van de wereld. Daar kan ik het niet meer in vinden. Die band wordt doorgesneden. Die bruidegom vaarwel gezegd. Die min naar de deur gewezen. Dat kan niet meer. En dan heb ik een weduwe. En die mag opnieuw trouwen. Met Christus. Plaats maken voor die hemelse bruidegom, geliefde. En dan gaat de Geest de gepastheid, de dierbaarheid en de heerlijkheid van Christus aan je ziel openbaren, voor je ogen uitstallen. En dan krijg je zicht op Christus. En er zijn er momenten geweest dat u wellicht ook bent meegevoerd. Dat u zo'n betrekking kreeg op dat lam als die uitgeschilderd werd om ook uw ziel te zalig van eeuwigheid al gewillig daar in de hemelse heerlijkheid door de Vader aangewezen. Om op aarde alleen die vreselijke straf der verdoemenis te doorleiden. Zo gewillig om zondaren zalig te maken. Zo gewillig om hun straf te dragen. En kreeg u een betrekking op Christus. U heeft hem gezien, uw oom werd voor hem ontsloten. U riep het uit, geef mij Jezus. Zo noodzakelijk onmisbaar, zo schoon, zo lief, zo alles te boven gaand. Zonder hem is er geen leven meer. En zo werd zicht gegeven op Christus, geliefde. Maar nu gaat het verder. Hij die van nature zo verborgen is voor het menselijk oog. Door de Geest is er schoonheid en gepastheid en dierbaarheid wordt ontdekt. Die gaat zich ook weer achterhouden. Om nu een mens te leren dat hij het met zien ook niet kan doen. Je kunt met een zichtelijke Christus niet zalig worden. Maar het moet ook geschonken worden in het hart en voor het leven. Dat gebeurt in dat uur, we hebben het ook vanmorgen zo mogen zeggen. Waarin een mens nou werk is, komt aan het einde met zichzelf. Hoe dat zo woord. Hè? En de gebeden van David hadden een einde. Er komt er een einde en alles weer uitgebid en uitgezucht en uitgewerkt. En daar komt hij, geschonken. Uit het hart des vaders, door de geest met de ziel verenigd, daar komt hij, Christus Jezus, als uw grote bruidegom, het hart binnen. Daar wordt het feest van de liefde, het feest van de vereniging. Daar met een geschonken geloof verbindt de ziel zich aan Christus, die zich aan de ziel heeft overgegeven. Die ziel hartelijk heeft lief gehad, oh dat uur der liefde, die eerste liefde wegzinken in de liefde van die bloedbruidegom, die je zaligheid gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Om de gerechtigheid te vinden in zijn geopende wonden. Om de verklaring van zijn liefde in zijn eeuwige gewilligheid te vinden in zijn hart. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Zoveel zoetheid wordt dan genoten in de armen van die hemelse bruidegom. Dat is het werk van de Heilige Geest, geliefde, gaat die eerst plaats maken. En dan gaat hij ook die plaats vervullen. De bruidegom Christus aan de ziel, als het ware, verenigen, vastmaken. Ik gebruik het liefst dat woord verenen, één maken, zoals Paulus zegt, tot één plant samen groeien. Wat in de beleving van de kerk mag worden gezegd met Paulus. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. De vereniging. Geliefde, zo werkt de Heilige Geest. Plaatsmakend, ik zal mijn volk zich schuldig leren kennen. Ik zal zijn welgevallen geven, de straf van de ongerechtigheid. En dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En schenken de zoon van mijn eeuwige liefde. O, dat werk van de Heilige Geest, geliefde, dat is nou altijd zo. Zo was het ook al bij Maria, die waar. In de vleeswording van Christus is het de Heilige Geest die vlees van Maria verbindt met de geest van Christus. Zo is ook in de bekering van een zondaar worden die twee samen gebonden door de band van geloof en liefde. Als het werk van de Geest. En zo is in die grote bruidswerk. Die niet eerder rust, maar in de bruid, dan wanneer de bruid in de armen van de bruidegom is gebracht. En dan, geliefde, gaat die bruid ook delen, want zij is gehuwd in de volle gemeenschap van al de goederen, in de weldaden van Christus. Ontvangt zij de vergeving der zonden, ontvangt zij de vernieuwing van haar hart, dan wordt haar hart veranderd van een grote smits, waarin alleen duivelse zaken zijn vervaardigd. Die grote ijdelheidskermis wordt dan een tempel. Dat is wat het grote wonder. Een ijdelheidskermis wordt een tempel van de Heilige Geest. Naar het woord van Paulus. Gij zijt duur gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam. Want uw lichaam is een tempel des Geestes. Geliefde, dat is het werk van de Heilige Geest. Plaatsmakend en verenigend. Dan kom je bij het vierde. O, was het rijk, hè? Wat is dat ontzaglijk rijk? Dat kun je toch niet missen, mensen. Als je daar nou toch buiten staat, ben je zo eeuwig ongelukkig. Het vierde, wat doet die geest nog meer? En mij troosten. Dan gaat het verder. Hij die eerst gaat inwerken. Wat was het ook alweer? Hart openen. Indrukken geven. Afdrukken schenken. En uiteindelijk ook verenigen van je ziel met Christus. Hij gaat na dat inwerken nu inwonen. Inwonen, hij gaat zijn intrek nemen in je hart. En maakt het een tempel van de Heilige Geest, zeiden wij. En dat is het vierde. Hij is ook de trooster van de kerk en mij troosten. Wanneer troost hij? Als hij inwoont. De inwoning. Naar de inwerking, de inwoning, geliefde. De inwoning. En dat noemt de catechismus troosten. Gemeente, bezit ik nou die levendmakende geest? Dan moet ik dus weten van die overtuigende werkzaamheden. Het is ons gelezen, ook vanmiddag heel uitvoerig. Uit de mond van Christus hebben we het gehoord. Die donderdagavond, na het laatste avondmaal, worden er gesprekken gehouden. Men begeeft zich dan vervolgens uit de paasal naar de Beekkidron, trekt die over, Gethsemane uiteindelijk. Komt Christus daar op Golgotha aan het vloekhout des kruises te hangen, de straf voor zijn volk doorlijdend. Donderdagavond, na het laatste avondmaal, sprekend met zijn kerk, gaat hij handelen over die trooster, die eeuwig bij u zal blijven. En hij zegt, die trooster, die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Ook de toekomende dingen zal hij u voorhouden. En dat is nu ook wat ons bij het vierde wordt voorgehouden. Het werk van de Heilige Geest. Om wanneer hij dan intrek heeft genomen. Die ziel ook te vertroosten in het strijdperk van dit leven. Waarin alles op die ziel aantrekt. Troosten. Laten we daar kort naar kijken, gemeente. Wat is nou troosten? Ik denk dat de kinderen het ook wel begrijpen. Misschien is dat wel het meest wezenlijk wat we ervan kunnen zeggen. Troosten, dat is er in de eerste plaats erbij zijn. Erbij zijn, dat weten de kinderen ook zo goed als ze verdrietig zijn. Dan hoeft moeder er alleen maar te wezen, meer niet. Gewoon bij moeder op schoot. Dan hoeft moeder nog niks te zeggen. En moeder is erbij. Dat is troost. Dat is de troost van de kerk. Hij is er. Woont in mij. En als dat besef levendig is, dan zegt die ziel, ik ben niet alleen. Want troost, dat is de opheffing van de eenzaamheid, van het verdriet van de eenzaamheid. Erbij zijn. En dat weten we ook wel, hè, van Job, toen hij zo ontzettende nood had. Zoveel verloren. Toen zaten zijn vrienden bij hem, 7 dagen. Dat was goed, dat was troost. Ze waren erbij. En toen ze gingen spreken, namen ze afstand. Toen namen ze afstand. Maar zolang ze er alleen waren, was het troost voor Job. Dat is de geest ook in de eerste plaats, dus hij is er. En als dat besef levendig is, dan is de troost in de ziel. Maar het gaat wel verder hoor. Het tweede wat ik wil noemen, dat is die troost die er toch daarin met name in bestaat, dat hij Christus voorstelt, keer op keer en steeds meer. Wat is dat dan? Want die geest, daar moet je dit van onthouden, die gaat schuilen achter Christus. Die persoon komt zichzelf niet naar voren brengen. Maar die persoon van de Heilige Geest doet het liever anders dan Christus voorstellen. Als ligt op zijn gezegende persoon laten vallen. Hij zal het uit het mijne nemen, u verkondigen. Dat is werk van de Heilige Geest. Doe niet liever dan dat Christus nemen. En wat is dan die ware vertroosting? Nou, laat ik 1 ding noemen, dan gaan we een versje zingen. Eén ding. Dan is er een kind van God. Die eindtijdskermis van binnen, ik zeg niet dat het helemaal over is hoor. Maar een beginsel is dat ten einde. Er is een plaats gekomen die de Bijbel zelf noemt tempel. Zo zijn we ook eenmaal geschapen. Als een tempel voor God. Omdat er een eredienst zou zijn. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Als dan in beginsel dat grote wonder is gebeurd in de bekering van een ziel. Dat die balzaal van de zonde is geworden en tempelzaal van de Heilige Geest. Dan is het direct de duivel die zijn gewonnen terrein wil terughalen. En dat is die grote zielenmoeder naar de duivel die zo menigmaal. Ja, er zijn misschien kinderen van God ook in de kerk vanmiddag zeggen, ja, wacht eens, de grootste vijand, dan ben ik toch zelf ook kan best wezen. Ik ga het ook niet voor een ander uitmaken, doet er ook niet toe. Het zijn allemaal vijanden. Maar dit is toch wel een ontzaglijk hoor. Ik denk toch wel de grootste, de duivel. Altijd in die stoken brand, die altijd van binnen praat. En altijd God verdacht maakt. Dat is het wezenlijke van de duivel, God verdacht maken. En zeggen, je hebt geen deel aan God. Want op zo'n ziel die door God bekeerd is, komt zoveel af. En ik kan in die strijd niet staande blijven. En in die strijd is nou die Heilige Geest. De grote trooster. Wat doet hij dan? Dan laat hij het licht vallen op Christus. Als degene die de duivel heeft wederstaan. En dan roept die ziel Christus te hulp. Treed voor mij vooruit. Scheld de duivel. En zeg het ook tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. O, als een ziel benauwd wordt van alle kanten. Dan gaat de geest Christus voorstellen. Als de enige die uit al die benauwdheden nu kan redden. Wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. En dan komt Christus. Aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Om die ziel weer te verzekeren dat niets of niemand, ook die duivel niet, die ziel zal kunnen halen uit de handen van Christus. Niemand rukt de mijne uit mijn hand. De kerk roept op de bijstand van Christus in de benauwdheid, in de aanvechting. Niet alleen twist met mijn twisters, hemel Heer, maar ook het allerliefste. En zeg het nog eens een keer. Ik ben uw heil. Alleen. Laten we dat samen eerst zingen. Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemel Heer. Ga mij bestrijden, een tocht te keer. Eerste van Psalm 35. 35. Door de inwoning in die ziel, door Christus te verheerlijken in het leven, als de duivel komt, dat Christus weer zal verzekeren: ik ben uw heil alleen. Om uit zijn kracht bediend te worden en staande te blijven. Geliefde, maar let ook op die tweede vijand. De wereld nog, en ik weet het wel, vooral de laatste jaren is dat toenemend het onderwerp van het gesprek in kerkelijke kringen. De wereld die opdringt, steeds meer de wereld binnendringt, de wereldgelijkvormigheid, maar ook nog verder, het agressieve, het eis van kerkelijk meelevende mensen dat zij andere wetten aannemen dan God in zijn woord voorhoudt. Consciëntiën die steeds meer geplaagd worden. Geweld aangedaan worden. Die wereld gaat steeds meer benauwen. Geliefde, dan kom je alleen te staan. En dat zal ook steeds meer de praktijk zijn. Ach, wezenlijk is dat altijd al zo geweest. Wie de Heer leert kennen staat in veel opzichten alleen. Zal er niet minder om worden. Wat is dan de troost waarmee de Heilige Geest die ziel gaat vertroosten? In het voorstellen van Christus, als die lieve bruidegom weer eens mag komen en zegt: och, nou sta je alleen, zeg. Dan sta je zo alleen tegenover die oprukkende machten. Maar dat is toch niet waar, mijn kind. Ik ben toch met u lieden al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. O, dat woord, die belofte, komt terug met kracht in de ziel. He, dat is toch maar niet een tekstje waar je zelf uit de Bijbel haalt. Maar dan gaat hij zelf weer in je ziel spreken. Ik ben met u lieden. O, daar ligt die troost in. Waarvan die dichter heeft gezongen. Ga van mijn ziel. Vertroost in geest en leven. Toen dat woord in de ziel werd ingesproken. Dat is zo zoet een belofte woord uit de mond van Christus. Geliefde, zo gaat die geest vertroost door Christus. Keer op keer te verheerlijken. Als het gaat om de duivel. Als het gaat om de wereld die steeds meer het voor het zeggen lijkt te hebben. Ook in ons bestaan. En het derde, we zeggen dan de zon. Waar een mens zo menigmaal weer in terugvalt, die zo kan benauwen, als de zonde mij benauwt. Benauwt. Wat is nou het meest benauwende van de zonde? Omdat je wel eens hebt uitgeroepen, Heer, nou zal ik nooit meer zonden. En als je dan gaat zien wat er allemaal huist in je hart en leven, dan zeg je, Heer, dat kan toch nooit met genade samengaan. Zo'n beest van binnen. Is dat nou een tempel van de Heilige Geest? Zo'n beest van binnen, dat kan. Dan heb ik me toch vergist, Heer, ik heb me toch vergist. Die zonden, die benauwen je zo vaak. Hè? Ja, en als dan de geest dat lam weer voor ogen gaat stellen. En dat kan onderscheiden zijn over de een. Dan brengt hij die ziel weer naar Golgotha. En dan mag hij een diepe blik staan vol verwondering op die geopende wonden van Christus. Of in de binnenkamer gebracht. Als het lam van God daar zo staat. Voor die ziel. Bloedend uit zijn wonden. Om te mogen schuilen de bloedwonden van Christus. Oneindige ontfermingen worden dan gevonden in de wonden. Velelei vertroosting, zegt de geloofsbelijdenis, in de wonden van Christus. Geopende wonden voor een schuldverslagen ziel. Wonden die spreken. Al uw zonden weggeworpen. Al uw zonden doorleden. Ook uw vijandige natuur waar je levenslang tegen de strijd hebt. Ook die zonde, ook die natuur is afgewassen. Uw zonden zijn u vergeven. Bij vernieuwing, uw zonden zijn u vergeven. Troost, geliefde, als uw vijanden op de ziel aantrekken. Ik zei het zo, de duivel, de wereld, de macht der zonde. En voeg daarbij al de moeite en de zorgen die er zijn. Die ook zo menigmaal de overhand kunnen hebben in het leven van Gods kinderen. En dan mag het zijn de troost, deze troost. Dat de Heilige Geest weer een blik geeft op Christus. En dan mag hij zo wel eens zien op dat immense kruislijden van de Zoon van God. En dan wordt het wel eens in de ziel beleefd. Ziende op mijn eigen moeite en zorgen, ach, die vallen dan allemaal weg. Als ik naar zijn kruis mij richt. Valt mijn eigen last, mijn licht. O, dan valt het allemaal weg. Heere, zo diep gebogen onder mijn zonde. Zulke zware weg gegaan. Voor zo'n vloekwaardig dat ik ben. Och, zal ik dan maar niet de hand op de mond leggen. Dan heb ik toch niet te klagen, Heer. Alleen dat een wonder is dat nog niet veel erger met me is. Dan heb ik niet te klagen. Ach, en zo vertroost de Heilige Geest, inwonend met Christus hoor, met Christus, zo versterkt hij die ziel, met de liefde van Christus zo diep, met de gewilligheid zo groot, met de arbeid zo zwaar, met de belofte zo zoet, met de trouw zo sterk die trouw. Dat is de vertroosting. De kerk, anders weigert mijn ziel vertroost te worden hoor. De kerk wordt vertroost met het lam, met zijn gerechtigheid, met zijn liefde, met zijn krachten, met zijn tranen, met zijn woorden, met zijn beloften. En ik denk, kerk, ik denk het meest nog met deze belofte. De inhoud van de prediking van Jesaja voor het arme volk van God. Troost, troost mijn volk. Zal uw lieder God zeggen. Dat mijn strijd is vervuld. Dan heb ik niet te strijden. De ongerechtigheid verzoend. Dan is er niet meer te klagen. Dubbel ontvangen voor al mijn zonden. Als die beloft, als dat woord wordt toegepast, dan is het rust en vrede in de ziel. Alleen met het lam vertroost te worden. Geliefde dan het laatste. En bij mij eeuwig geluk blijven. Hij die God is, die gave is, die bruidswerver is. Die trooster is. De troost in leven en sterven het eigendom van Christus te zijn. Dat heeft gegeven in de vereniging. Die het ook onderhoudt. In de vertroosting. Die Heilige Geest, die blijft ook. Ik gebruikte het woord metgezel. Waarom? Een gezel is iemand die zich in dezelfde zaal bevindt, daar komt dat woord gezel vandaan, in dezelfde zaal bevindt als die ander. Samen in dezelfde zaal, samen in diezelfde tempel. Want Gods kind is een tempel in de Heilige Geest. Daar zal die geest ook altijd blijven. Mijn trouwe metgezel. Gods kind, onthoudt u dat. Is een tempel van de Heilige Geest. De geest der waarheid. De geest der waarheid woont in de kerk. En de waarheid is schoon. En daarom is de kerk ook schoon. Daarom is de kerk het sieraad van God in deze wereld. En als je wel eens kinderen van God hebt gezien, op het teerste, want ze kunnen ook zo hard zijn. Op het teerste zeg je, oh, waar ligt daar schoonheid in die ogen, in dat leven? Daar ligt iets van de glans van de meester over dat bestaan. Vanwege de waarheid die ze hebben ingeleefd en uitgeleefd. En de waarheid is schoon hoor, daarom is God ook schoon. God is waarheid. Zo schoon. Dus eeuwig voor de kerk genieten daar. De Heilige Geest woont dus in Gods kind. De waarheid woont in Gods kind als in een tempel. En straks als sterven wordt. En straks als de kerk thuis mag komen. Op de jongste dag. Dan gaat God niet alleen altijd blijvend wonen in Gods kinderen. Maar dan mogen Gods kinderen ook wonen in God. Als in een tempel. Verstaat u dat? De Heilige Geest blijft altijd bij de kerk. Eeuwiglijk bij mij blijven. Wat een rijkdom. Altijd, ook in die ontzaglijke eeuwigheid, blijft Gods Geest in het hart, in het leven van al die kinderen. En dat is dan de eeuwigheid, dat is dan de eeuwigheid. Dan woont dus God altijd in zijn kinderen als in een tempel. En zijn kinderen wonen altijd in God als in een tempel. Allebei een tempel. Bij elkaar intrek nemen, met eerbied gesproken hoor. Dus God woont in zijn kinderen en zijn kinderen wonen in God. Dat is de hemelse heerlijkheid. Dat is de ontzaglijke hemelse heerlijkheid. Gods kind en tempel van de Heilige Geest. En God is zelf ook tempel. Zijn kinderen wonen in hem en hij woont in hen. Dat is niet te bevatten. Dat is niet te bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Eeuwig met de Heere gemeenschap. Eeuwig bij mij zal zijn. Dan ben ik nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Eeuwig met de Heere gemeenschap. Eeuwig met hem gemeenzaam. Eeuwig God en Christus te mogen genieten. Als alle nevels zijn weggedaan, alle wolken weggevaagd. Volk, ge zult straks leven onder een onbewolkte hemel. Dat is uw eeuwig thuis. De bruidswerver, de kinderleider, de geest der waarheid. De Heilige Geest die de diepten Gods onderzoekt, zal eeuwig bij mij zijn. De kerk zal daar bij zichzelf en bij God zijn. Gij zult mij leiden door uw raad en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Laten wij samen trachten te eindigen. Heren, zo heeft u vanmiddag nog eens het werk van uw lieve geest willen voorstaan. En mag het dan zijn en mag het dan gebeuren. Dat we nou al te samen deze kerken die ware droefheid komen. Dat we nog vreemd zijn aan dat geesteswerk het schoonste zou zijn als we mogen zeggen, Heren. Als ik me niet bedrieg, mag ik er toch iets van kennen. Ach, trek nog eens door. Ga eens verder met mij. Leid nog eens dieper in die waarheid. En leid me ook eenmaal uit het meester der ellende. In uw eeuwige heerlijkheid. Maar ons allen tezamen, Heren. Nog willen geven wat nodig is en wat gekend moet worden. De geest der waarheid. Dat is een geest van uitbranding. En een geest van inwoning. Een geest die je buiten zet, maar die je ook binnenbrengt. Heren, een geest die bruidegom en bruid samen verenigt in dat eeuwig huwelijk door geloof en door liefde ondertrouwd. Heren, in de gerechtigheid en dat voor eeuwig. Ach, dat ook kinderen, al zouden ze misschien maar één woordje hebben gehoord, door u bearbeid zouden mogen worden, dat is het toch mooi, wat is het toch schoon en groot en heerlijk om al jong getrouwd te zijn. We kunnen maar niet jong genoeg getrouwd zijn, Heren. Dat we onze kinderen toch echt gelukkig mogen zien. Als ze ook daar mogen zijn. In de binnenkamer met die grote bruidegom van de kerk. Heren, wilt ge dan onder ons nog zo arbeiden? Er is niets in ons wat ons dat waardig maakt. Nee, het omgekeerde is veel eer waar. Dat ge ons voorbij gaat. En ons met onze eigen geest achterlaat. Waarmee wij dan nog denken wellicht iets te zijn en iets te wezen. Dan zou het gewoon ons al willen bearbeiden, Heren. Dan zal het ook aan het licht komen. Dan zal de waarheid ook naar buiten komen. Dan zullen we ook getuigen moeten van de waarheid. Al is het zonder woorden, maar toch getuigen. Wat God gedaan heeft aan mijn ziel. Wat Hij mij heeft doen ondervinden. Wiens eigen ik ben. De enige troost in leven en sterven. Heren, wilt u zich daar niet onbetuigd laten in dit deel van uw wijngaard en ook hier nog verheerlijken, uw lieve naam, uw werk, uw deugden. Want uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Heb dank dat we zo in alle rust nog dit uur mochten ontvangen. Trek dat met ons mee op de nieuwe werkweek in. In bijzonder als wij geroepen zijn om ook daar te staan, Heren, bij het graf van een kleine. O, wil u dan ook bijzonder die dag in het onbetuigd laten. Dat heeft u al niet gedaan, wil het ook bij de voordeur nog doen. Omdat u ook daar nog zou willen laten zien dat er een God is. En dat er een God is die werkt, Heren. En dat ook daar nog mag zijn wat we vanmiddag hebben gesproken, besproken. Troost, niet maar van mensen. Die elkaar misschien nog wel eens wat moed willen geven of inpraten. Maar dat je daar zelf zou willen zijn met uw vertroostende liefde. En dat er ook een vrucht mag uit voortkomen voor zo menig een ook onder ons. Kon het zijn ons allen. Door het sterven van het ene. Door het leven in die ander te mogen vinden. Heren, zoudt ge daartoe om in uw geest onder ons willen werken. O bijzonder die dag als we geroepen zijn het kind van het echtpaar Dekker aan de groeven der vertering toe te vertrouwen. Heren, wilt u dan de ouders sterk, de grootouders, alle die daaromheen staan. En ook in de gemeente geven nog eens bij u vandaan te mogen zuchten. Dat we ons allen er toch niet langer meer voor over hebben. Om op de brede weg voor te wandelen. Maar dat er nog een roepstem is uitgegaan. En dat u nog geheiligd zou mogen worden aan ons aller harten leven. En dat er ook kinderen hier in Vriezenveen ongelukkig zijn. Naar bed, vader, moeder, ik ben onbekeerd. Zou ik dan met God verzoend kunnen wachten? Want er is toch maar één volk dat eeuwig gelukkig is, Heer. Zou het zo nog willen werken? Door onze jeugd nog door u en tot u en om u willen bekeren. Gedenk ons, jong en oud. Gedenk ons in dit kortstondige van dit leven. En werk nog eeuwigheidszaken in ons hart uit. Tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Psalm 43 mag dan de slotzang zijn uit de 43ste psalm. Het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Dat is het derde vers van Psalm 43. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.